Vorige keer hebben we stilgestaan bij de gelijkenis van het zuurdesem uit Matteüs 13. En het was mijn bedoeling om daar nog even op in te gaan, nog even wat feitenmateriaal, wat schriftplaatsen aan te halen in dat verband, want dat heb ik de vorige keer in de haast niet gedaan, maar het is toch nuttig om dat even te doen. We hebben gezien dat er gezegd werd in vers 33... Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. En daarbij hebben we vastgesteld dat het daarbij inderdaad gaat om de negatieve dingen die gebeuren in de tijd van het koninkrijk der hemelen. Dat wil zeggen dat er van alles gebeurt om dat deeg te laten rijzen, om het groot te maken. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat het alleen maar show is en geen werkelijke inhoud. Het is wel imposant, maar het stelt niks voor. En dat is nou eenmaal met een heleboel dingen in de wereld het geval. Ik heb verwezen naar het zuurdesem zoals dat in de schrift genoemd wordt. Dat heb ik dan uit het hoofd even gedaan. Dat was naar het zuurdesem der Farizeeën, dat van de Sadduceeën en dat van de Herodianen. En dat zuurdesem wordt genoemd in Matteüs 16... Vers 6 bijvoorbeeld. Het is weer een pracht van een geschiedenis, eerlijk gezegd. Ik moet altijd lachen als ik die geschiedenis lees. Het staat er in vers 5 van Matteüs 16. Er staat, en als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mee te nemen. Ze hadden boodschappen gedaan en ze waren vergeten naar de bakken te gaan. Dat is gewoon het verhaal. En dan staat er, en Jezus zeide tot hen, zie toe en wacht u van de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën. En zij overlegden bij zichzelf zeggende, het is omdat we geen broden meegenomen hebben. Dat is toch een mooi verhaal, of niet? Ja. En Jezus dat wetende zeide tot hen, wat overlegt gij bij uzelf, gij kleine gelovigen, dat gij geen broden meegenomen hebt? Verstaat gij nog niet? En gedenkt gij niet aan de 5 broden der 5000 mannen en hoeveel korven gij opnaamt? Nog aan de 7 broden der 4000 mannen en hoeveel manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb als ik zeide dat gij u wachten zoudt van de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat ze zich wachten zouden van de zuurdesem des broods, maar van de leer der Farizeeën en Sadduceeën. Zie, ze waren typisch vleeselijk, hè? Typisch aards ingesteld, typisch horizontaal gericht en begrepen alleen letterlijke dingen, maar begrepen niet dat er een geestelijke betekenis achter zat. Natuurlijk was het zo dat de Heer die uitspraak deed naar aanleiding van die gebeurtenis, dat ze geen brood hadden. Maar de Heer spreekt dan over de geestelijke betekenis van zoiets, de geestelijke verbanden die met zulke dingen in zulke dingen gevonden kunnen worden. En hij spreekt dus, zegt hij, over de leer der Farizeeën en Sadduceeën. Want die leer der Farizeeën en Sadduceeën wordt vergeleken met zuurdesem. Daar gaat het om. En wat die leer inhoudt, hebben we vorige keer gezegd. Farizeeën, dat heeft te maken met wettische dingen, met geveinsdheid, met huichelarij, met wel vroom zijn, maar niet werkelijk zich houden aan de schrift of geloven in de schrift, wel geloven in de traditie, dus orthodox, maar niet geloven in dat wat God zelf in zijn woord geopenbaard heeft. Zo ongeveer kun je de inhoud van de leer der Farizeeën omschrijven. De leer der Sadduceeën is eigenlijk rechter tegenovergestelde, in theologische zin althans, want zij zijn de rationalisten, ze zijn degene die niet trouw zijn aan de leer, die zelfs ook nauwelijks iets geloven, zelfs niet in de traditie, geloven niet in wonderen, kortom geloven helemaal niks. En dat is ook uiteraard een zuurdesem. Deze betekenis van het zuurdesem wordt verder genoemd ook in het Lucas-evangelie, in Lucas 12. Lucas waar dat uitdrukkelijk staat, er staat Lucas 12 vers 1, daarentussen als vele duizenden der scharen bijeenvergaderd waren, zodat ze elkander vertraden, begon hij te zeggen tot zijn discipelen, vooreerst wacht u zelven voor de zuurdesem der fariseeën. En dan is de vraag, wat is dat? En dan is het antwoord, welke is geveinsdheid? Huichelachtigheid, geveinsdheid. Dat wil zeggen, men doet naar buiten toe alsof, maar naar binnen is het gewoon leeg. Het staat dus uitdrukkelijk in de schrift. En dan staat erbij, achteraan in vers 2, er staat, er is niets bedekt dat niet zal ontdekt worden en verborgen dat niet zal geweten worden. Daarom al wat gij in de duisternis gezegd hebt zal in het licht gehoord worden en wat gij in het oor gesproken hebt in de binnenkamer zal op de daken gepredikt worden. Dat wil zeggen, het helpt niks, die geveinsdheid, want dat wat in het verborgene gebeurt, dat wat in het geheim gebeurt, dat zal uiteindelijk wel degelijk openbaar gemaakt worden. Dat wil zeggen, je kunt wel veinzen, dat wil zeggen een mooie façade opbouwen naar buiten. Laat ik dan zo zeggen, je kunt je wel vroom gedragen naar buiten uit en mooie verhalen vertellen, maar je werkelijke innerlijk zal ooit een keer geopenbaard worden. Dat is het. Hè? Dus het heeft zo weinig zin om die façade op te trekken, die wordt vanzelf een keer onderuit gehaald. Nou ja, vanzelf, maar dat is een kwestie van tijd bedoel ik maar. Hè? En daarom wacht u voor de zuurdesem der fariseeën, welke is geveinsdheid. De Heer spreekt een andere gelegenheid over hen en zegt, ze zijn witgepleisterde graven. Ziet er wel mooi uit van buiten, maar ben je gebeente als je hem overmaakt. Dat was een ongewilde woordspeling. Maar zo is het. En dan ga ik even verder naar Marcus. Nee, dat is dus terug. Marcus 8, daar ben ik niet van van Tracy gewend. Dat is de schriftplaats op de verkeerde volgorde neerzet, hè. Marcus 8, waar staat in vers 15, vers 14 eigenlijk al, en zijn discipelen hadden vergeten brood mede te nemen en hadden niet dan één brood met zich in het schip. En hij gebood hun zeggende, ziet toe, wacht u van de zuurdesem der fariseeën en van de zuurdesem van Herodes. En zij overleggen onder elkaar zeggende, het is omdat we geen broden hebben. En dan herhaalt de geschiedenis zich, net als in het Matthäus evangelie, dus dezelfde gedachtegang. Alleen hier wordt genoemd, niet alleen dat van de fariseeën, maar ook dat van Herodes. Dus het zuurdesem van de Herodianen. De leer van Herodes zou je dus moeten zeggen nu. Hè? En dat heb ik vorige keer al genoemd, dat is die leer waarbij gesteld wordt dat profetieën, met name dan de messiaanse profetieën, vervuld moeten worden langs politieke weg. Dat wil zeggen dat men goed zijn best moet doen om dat Messiaanse Rijk, dat Koninkrijk op aarde, op te richten. Zodanig dat inderdaad de Heer trots op ons kan zijn, zal ik maar zeggen. Dan hoeft de Heer niks meer te doen. Maar de Bijbelse waarheid is dat de Heer juist alles wil doen en dat wij helemaal niks te doen hebben. Dus zuurdesem. Het is duidelijk, zuurdesem. Het is dat wat groot maakt, dat wat de mens zelf doet. Zelfde dingen gestalte geven, hè? Handen en voeten geven, of er kaas van maken, of wat voor die uitdrukking daar meer voor bestaan in het Nederlands. Maar we hoeven niks zelf te doen. De Heer is degene die in ons werkt, beide het willen en het werken, enzovoort. De Heer volbrengt zijn kracht, inderdaad in onze zwakheid, maar het blijft de Heer die dat doet. Dus zuurdesem de fariseeën, sadduceeën, herodianen. Maar er is nog meer wat zuurdesem genoemd wordt. Dat vinden we in Galaten. De Galatenbrief die geschreven is aan gelovigen die zichzelf onder de wet geplaatst hadden. Uit eigen vrije wil. En vermoedelijk uit dankbaarheid. En dan staat er in Galaten 5 vers 1, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dat wil zeggen, Christus heeft ons vrijgemaakt van de wet en hij zegt, pas ervoor op dat je niet alsnog weer onder het juk der dienstbaarheid wordt bevangen. Dat wil zeggen, pas ervoor op dat je niet alsnog weer dienstbaar gemaakt wordt. Dat slaat natuurlijk in de eerste plaats op de wet, maar het heeft ook zijn bredere algemene betekenis. We moeten staan in de vrijheid en ons onder geen enkel juk laten vangen. En dat is wat in de volgende verzen dan ook naar voren gebracht wordt, vers 2. Ziet ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. Met andere woorden, als je je onder de wet laat plaatsen, heeft Christus geen nut voor je. En ik betuig wederom aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Paulus houdt niet van dat halfzachte, zal ik maar zeggen. Paulus die is een man van zwart-wit. Hij zegt, als je dan toch zo nodig wat aan die wet wil doen, dan moet je het ook helemaal maar doen. Het is één van de twee. Het wordt veel vaker naar voren gebracht in de schrift. Hè? Niemand kan twee heren dienen, zegt de Heer Jezus. Over precies dezelfde dingen. En dat, alleen zegt hij dat al voor zijn lijden, sterven en opstanding. Maar doet hij terwijl hij het komende koninkrijk verkondigt. Dat staat er ook uitdrukkelijk bij in dat verband. Er staat dat de wet en de profeten was tot op Johannes. En dat sindsdien het koninkrijk gepredikt wordt. En dat is wat de Heer doet. En hij zegt, je kunt geen twee heren dienen. Je kunt niet onder de wet staan aan de ene kant en tegelijkertijd in het koninkrijk ingaan aan de andere kant. Dat is precies dezelfde gedachte. Dus, er staat, ik betuig wederom aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden. Let wel, er staat niet het werk van de Heer Jezus tot verlossing en, of tot verkrijging van eeuwig leven of dat zo. Er staat, Christus is u ijdel geworden. Dat wil zeggen, de opgewekte Christus, degene die nu leeft. Want die naam wordt er gebruikt, Christus, degene die nu leeft. Die nu onze hoge priester is, zal ik maar zeggen. Die zit aan de rechterhand Gods, is u ijdel geworden. Dat wil zeggen, dat het werk wat Christus nu doet voor de gelovigen, van geen nut is voor degene die zich onder de wet plaatst. En heel dikwijls is dan de volgende vraag, wat doet Christus dan nu voor de gelovigen? Hè? Ja, inderdaad, zitten. In de gevangenis nog wel. Buitengeworpen. Buiten de legerplaats. Smaadheid dragende. Maar in die positie is hij onze hoge priester. Hij is degene die onze gewetens reinigt. Hij is degene die ons volkomen zalig maakt. Die onze dagelijkse zonden wegneemt. Kortom, hij is degene die onze voeten wast. Om een ander beeld aan te halen. Hij is degene die ons reinigt van elke ongerechtigheid. Dat doet hij nu, als onze hoge priester. We hebben er net van gezongen trouwens. En dat is wat hier gezegd wordt. Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Je kunt of leven uit de wet, of leven uit de genade. Eén van de twee. Maar als je Christus accepteert en leeft onder de heerschappij van Christus op de genade troon, dan leef je onder de genade. Als je leeft onder de heerschappij van Christus, leef je onder de heerschappij van Christus, die onze hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek. En dus is hij koning. Maar in ieder geval, hij zit op de troon. En wat Romeinen 6 zegt, of Romeinen 5 is het zelfs nog, is dat genade heerst. En Romeinen 6 herhaalt het uiteraard. Maar genade heerst. Je leeft of onder de heerschappij van de wet. En de wet heerst, zegt de apostel Paulus in Romeinen, tot de dood. En genade heerst tot eeuwig leven. Dat wil zeggen, dat houdt helemaal niet op. En dat is wat hier nou gezegd wordt, is dat als we leven onder de wet, dan zijn we van de genade vervallen. Je hebt de keuze. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Niet uit het vlees en uit de werken der wet, maar uit het tegenovergestelde, namelijk uit de geest en uit het geloof, verwachten wij de hoop der rechtvaardigheid. Waarom doen we dat? Nou, zegt vers 6, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende. Zie, als we in Christus Jezus zijn, dan heeft daar geloof slechts kracht en niet het vlees. Niet de voorhuid, niet de besnijdenis. Het zijn allemaal dingen die met oude mensen te maken hebben. Die hebben het absoluut geen enkele betekenis. Gij liept wel, zegt de apostel in vers 7. Dat wil zeggen, gij liept wel. Hè? Vertaal het eens nog goed Nederlands. U liep wel, hè? U liept wel. Ja, daar ligt de klemtoon. U liept goed, hè? Gij liept goed. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar goed. Je ging de goede kant op, zal ik maar zeggen. Je ging vooruit, in ieder geval de goede richting ook nog. En dan staat er, wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? Hoe komt het dat daar verandering is gekomen? Hoe komt het dat je begonnen bent in de geest en nu voleindigt in het vlees? Dat is hoofdstuk 3, vers 3. Van deze brief uiteraard, hè. Gij liept wel. Wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoel is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. En het punt is dat deze gelaten, daarvan wordt in ieder geval gezegd dat zij zich lieten besnijden. Dat ze vonden dat ze besneden moesten worden omdat ze gelovigen waren. Dat ze gelovigen besneden moesten worden. En wat de apostel zegt, wel als je laat besnijden, dan moet je vervolgens de hele wet houden. En bovendien is het een kwestie van tijd en dan plaats je je onder die gehele wet. Want die ontwikkeling gaat vanzelf door. Als je die verkeerde weg inwandelt en je gaat nog steeds vooruit, dan betekent het dat je die weg gewoon aflegt. En dat is die weg van het zuurdeesem. En weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Natuurlijk staat er twee versen terug dat het op zich, of drie versen terug of zo, dat het geen betekenis heeft of iemand besneden is of niet. Dat wil zeggen, het heeft geen praktisch nut of het nou gaat om voorhuid of dat het nou gaat om besnijdenis. Maar het is een zuurdeesem. Dat wil zeggen, de leer die eraan verbonden wordt is een zuurdeesem. En ik zeg altijd maar zo, kinderdoop, dat betekent niks. Heeft geen enkel praktisch nut. Trouwens, de doop van de volwassenen ook niet hoor. Maar het punt is dat als je hem praktiseert, geef je de grondslag voor een leer die je daarop vervolgens op moet bouwen. Je moet er wat over vertellen. En dat wat je erover telt, leidt uitdrukkelijk tot een verkeerde gevolgtrekking. Het leidt je in een verkeerde weg. Natuurlijk weet ik ook wel dat het oorspronkelijk aan de zon was. Dat is de leer veranderd werd en daar is de kinderdoop het gevolg van geworden. Dat weet iedereen, zelfs diegene die die kinderdoop praktiseren, zal ik dan maar zeggen. Dat is helemaal geen geheime zaak. Maar het punt is dat in de gangbare levenspraktijk van de christenen het zo is, dat die kinderdoop bestaat. Zij zijn gedoopt en waarom is dat nou gebeurd? En dan komt er een verhaal bij. En nou ja, dat zuurdeesem. Omdat dat grondslag dan weer geeft voor een leer over ingelijfd worden bij een verbond en meer van dat soort dingen en zo. Ja, en je komt er moeilijk af, omdat heel wat van die christenen inderdaad daarin betrokken geworden zijn toen ze nog in de wieg lagen. Dat wil zeggen, ze hebben daar geen invloed op gehad. En achteraf willen ze het wel graag rechtvaardigen van ja, dat het toch wel goed zit met ze. Het zit niet goed. Het betekent namelijk niks, maar het is wel een zuurdeesem. En vandaar de vermaning die hier ook gegeven wordt. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Hier is het zuurdeesem, dus het zuurdeesem van de wet. Ja, of moet ik gewoon zeggen, een valse leer. Dat was het altijd. Dat was het bij de fariseeën, de sadduceeën, de herodianen. En het volgende punt wat genoemd wordt, is deze leer van dat de gelovige onder de wet geplaatst moet worden. Net zo goed een zuurdeesem. En trouwens, zoveel verschilt het trouwens niet van het zuurdeesem der fariseeën. Die immers ook de gelovigen, maar de, laten we zeggen, de leden van de synagogen, onder wetten plaatsten van eigen makelij. Ze plaatsen ze onder de wet, om het uiterlijk maar te verfraaien, om de uiterlijke levenspraktijk maar te verbeteren. Om een mooie façade te geven. En dat is in de praktijk de bedoeling van het leven onder de wet. Ook vandaag de dag nog steeds. Het heeft de bedoeling in de praktijk om te fungeren als leefregel voor de mens. Want je kunt toch zomaar niet raak leven. Je moet toch bepaalde normen hebben waaraan je hebt vast te houden enzovoort. Want dat is allemaal façade. Dat betekent niks. En het is niet... Het heeft niet de geringste waarde, zegt de apostel Paulus in de Colossenzenbrief. Het is alleen tot bevrediging van het vlees. Ja, dat kan ik ook niet helpen, staat daar. Zal ik het even opzoeken? Even kijken. Er staat in Colossenzen 2, vers 20. Er staat, indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. Dan mag je zelf bepalen of dat zo is, hè. Indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen belast? En dan zeggen de mensen, ja maar we leven toch nog in de wereld? En dan zegt Paulus, nee toch? Hè? Nee, toch? Wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen belast? Namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik, dat wil zeggen ze slijten, dat is de betekenis van zo'n term, hè? De dingen bederven door het gebruik, dat is gewoon slijtage. En ze zijn ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. Dat wil zeggen, die wetten verslijten vanzelf. Ze worden door de tijd achterhaald. Ze zijn ook inderdaad tijdgebonden. En ze zijn ingevoerd naar de geboden en leringen, niet van God, maar van mensen. Want hoe dan ook, zelfs als het hier gaat over de 10 geboden, als het daar nou over zou gaan, dan is het nog zo dat God ze weliswaar heeft ingevoerd ooit, maar hij heeft ze ook ooit weer afgevoerd. Nou ja, vervuld, maar dat is de manier waarop ze afgevoerd werden. God heeft het vlees afgevoerd waarop de wet gelegd was. Zo heeft God ook de zonde afgevoerd, die lag immers op het vlees of in het vlees. God heeft het vlees, God heeft die oude mens afgevoerd en daarmee de zonde en daarmee de wet. Dus voor zover nu geboden en leringen, voor zover geboden geleerd worden, zijn het geboden en leringen der mensen. Dewelke wel hebben een reden van wijsheid in eigenwillige godsdienst. Dat wil zeggen, je kunt ze wel logisch verklaren. Je kunt er wel een mooi verhaal over vertellen en ze aannemelijk maken. Er staat in de vertaling trouwens, dewelke wel hebben een schijnreden van wijsheid. Maar er staat echt, dewelke wel hebben een reden van wijsheid. Dat wil zeggen, je kunt beredeneren. Je kunt er een mooi verhaal bij vertellen. Je kunt aannemelijk maken waarom ook een gelovige onder de wet of een wet zou moeten leven. Kan ik ook wel hoor. Maar ik mag het alleen niet. Ik zou niet weten waarom ik het doen zou. Maar er staat, dewelke wel hebben een reden van wijsheid, een eigenwillige dienst, eigenwillige methode om God te dienen uiteraard. En nederigheid. Oh, en het staat zo nederig, hè. Zeggen dat je onder bepaalde voorwaarden houdt, dat je bepaalde principes gesteld hebt in je leven, dat je je voorgenomen hebt op zondags trouw, elke zondag twee keer naar de kerk te gaan. Valt niet mee, want nou ja, tegenwoordig valt het weer wel mee, want het zijn twee korte keren tegenwoordig. Hè? Het wordt hoe langer hoe korter, zodat je toch aan de belofte kunt houden. Hè? Maar je elke zondag twee keer naar de kerk en vooral niet fietsen en meer van dat, ik noem maar wat dingen die door de tijd inderdaad inmiddels versleten zijn. Hè? Waarmee maar bewezen is dat het inderdaad zo is. Ze worden ze gaan door het gebruik verloren, ze verderven door het gebruik. Maar het zijn wel vrome verhalen, het is een eigenwillige dienst, het is een regel die men zichzelf heeft opgelegd van ik wil de Heer zus dienen, of ik vind dat ik de Heer zo het beste kan dienen, of wat dan ook. Maar, staat er, het lijkt wel nederig en het hebben wel een schijnreden van het lichaam niet te sparen. Dat wil zeggen dat men er zoveel voor over heeft, hè. Men het getroost zich zoveel moeite. Als je dat nog hoort van vroeger, dat mensen inderdaad 20 minuten, een uur, misschien wel een paar uur moesten lopen om alleen maar naar de kerk te kunnen op zondag. Om het wat eenvoudigs te noemen dan, hè. Men getrooste zich zoveel moeite. He? Maar, staat er, ze zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Dat wil zeggen, God waardeert het helemaal niet. Het heeft geen waarde voor God. Wat voor God waarde heeft, zijn geestelijke dingen, niet vleeselijke dingen. Alleen deze dingen die hier genoemd worden, hebben wel waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Dat wil zeggen, we vinden onszelf zo geweldig dat we ons zo trouw houden aan dat soort dingen, dat we onszelf zoveel ontberingen opleggen. En mochten we dan al niet lijden in deze wereld, dan knopen we een geesteltje en dan laten we ons mee geestelen of doen we het zelf. Dat is allemaal onderdeel van de christelijke godsdienst tegenwoordig nog steeds, hoor. Nou ja, in het Rooms-Katholicisme, maar dan gaat het niet om in welke kerk dan precies, hè. Maar het wordt toch gedaan, zichzelf kastijden, zichzelf allerlei beperkingen opleggen. Het is alleen tot verzadiging van het vlees, ze zijn alleen zeer tevreden over zichzelf. Dat is het gunstigste wat ermee bereikt kan worden, als het al bereikt wordt. Maar in ieder geval, de Heer wordt daar niet mee bevredigd. Dat wil zeggen, de Heer heeft daar helemaal niks aan, die hecht daar geen waarde aan, staat hier. Nou, dat is zuur deze. De mens produceert een boel, de mens getroost zich een boel, maar de Heer zegt, het is zuur deze, want het heeft te maken met de oude mens. Ik kan er ook niet anders van maken, dat staat er nu eenmaal. Hè? Nou, dan heb ik nog een gedeelte waarover zuurdeesem gesproken wordt. Dat is in 1 Korinthe hoofdstuk 5. Waar het heel eenvoudig een beeld is van zonde. Dat moet voor iedereen duidelijk zijn. Daar wordt gezegd in vers 1. Men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is. En zodanig hoererij die ook onder de heidenen niet genoemd wordt. Alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft. U ziet, de roddel die gaat ook helemaal het land door. Men hoort ganselijk. Dat is zoveel als er gaan geruchten, hè. Men heeft horen verluiden dat. Want er wordt natuurlijk ijverig over gesproken. Over dat soort dingen. Maar dat was alleen maar toen zo natuurlijk. En toen schreef Paulus een brief daarover. En hij zegt dan. Dat die gelovigen daar in Korinthe. Deze man moesten over. Of verondersteld worden. Werden over te geven aan de Satan. Zegt vers 5. Tot verderf des vleeses. Omdat de geest behouden mogen worden. In de dag van de Heer Jezus. Want ja, die man was natuurlijk wel een gelovige. Als hij dat niet was, had Paulus er ook niks over te vertellen immers. Hè? Dat is heel duidelijk. Het was een gelovige. Maar, zegt hij, je moet de contacten met die man verbreken. Je moet hem niet mee omgaan. Hè? Bovendien zegt hij, jullie moesten je schamen dat jullie met die man omgaan. Dat je dat kunt, sowieso. Want niet deze man die in vers 1 genoemd wordt, krijgt hier de les gelezen, maar al die anderen die dan zich daaraan niet schuldig maakten, zal ik dan maar zeggen, die zo netjes leefden dan, die krijgen de mantel uitgeveegd. Hè? Die krijgen op hun kop dat ze opgeblazen zijn, staat er in vers 2. Zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft? Hij verwijt het deze mensen in Korinthe dus. En hij zegt dus dat ze hem moeten overgeven, dat wil zeggen loslaten, er geen contacten mee onderhouden. Dat wil zeggen, deze man heeft door zijn daden zich in feite gedistanceerd, in ieder geval van de Heer Jezus, in ieder geval van Christus, want daar komt het op neer. Hij heeft een puur vleeselijke instelling en wat de apostel Paulus hier tot die Korintiërs zegt, is dat ze daar in feite mee moeten instemmen, namelijk die man maar zijn gang moeten laten gaan dan. He? Laat hem maar los. De zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses. Dat wil zeggen, ze moeten hem overgeven totdat zijn vlees verdorven wordt. Tot aan zijn dood in principe. Opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Want daarna volgt alsnog de dag van de Heer Jezus. En dan blijkt dat de geest behouden wordt. De oude mens verderft, de geest wordt behouden. De oude mens konden ze loslaten, de nieuwe mens, namelijk de geest, sowieso niet. Die werd behouden in de dag van de Heer Jezus, zodat deze scheiding die eventueel tot stand zou komen, toch in ieder geval slechts een tijdelijke scheiding zou zijn. Zie? En dat blijkt ook wel, want het duurde niet eens tot aan de dag van zijn dood, want het blijkt dat deze man zich bekeerd heeft. En dat wil zeggen, niet in de zin van hij is tot geloof gekomen, want dat was hij al, maar in de zin van hij heeft zijn leven gebeterd. En dat blijkt uit de 2e Korinthebrief dan. Dat is dan 2 Korinthe 2 als ik het wel heb. Waar gezegd wordt tot de gemeente dat ze hem weer aan moeten nemen. Wat bladeren jullie ijverig, wist je dat niet? 2 Korinthe 2 vers 5. Waar dan gezegd wordt, doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele, opdat ik hem niet bezware, u lieden alle. De zodanige is deze bestraffing geschied die van deze bestraffing genoeg die van velen geschied is, alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. Daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Enzovoorts. Nou, ik ga dat nou niet gedetailleerd behandelen, want dan ben ik de hele avond nog bezig. Uiteraard, hè. Maar het gaat om het principe dat deze mensen in Korinthe geacht werden de contacten met hen, met die gelovigen die puur vleeselijk leven, te verbreken. Daar heb ik het over de persoonlijke contacten, want je moet het schriftgedeelte nogmaals nalezen dan in 1 Korinthe 5. Het moet namelijk duidelijk zijn dat Paulus niet spreekt tot de gemeente als blok en zegt de gemeente moet zus en zo beslissing nemen of zich zo gedragen tegenover die man. Want de gemeente als geheel, als blok, de bestaat in die zin niet. We kennen de gemeente alleen maar als eenheid waarvan Christus het hoofd is. En daar hoeft Paulus helemaal geen richtlijnen voor te geven hoe die gemeente zich gedragen moet, uiteraard. Dus het enige wat overblijft is dat zijn die plaatselijke gelovigen die tezamen dan die gemeente te Korinthe vormen. En Paulus spreekt tot elke gelovige in feite afzonderlijk en zegt dat zij meervoud zich op een bepaalde manier hebben te gedragen tegenover die man. Tegenover die andere gelovigen. En hij hoopt dat ze dat allemaal inderdaad eensgezind zullen doen. Niet als één, niet namens de gemeente, maar gewoon individueel. Niet met die man omgaan, dat is heel gewoon, want ze, kijk, het blijft tot vandaag de dag waar dat geestelijke christenen slecht overweg kunnen met vleeselijke christenen. Dat is nogal zo, daar hoef je helemaal niet verstand van te hebben van wat het is. Het moet duidelijk zijn dat het de uitersten zijn. He? En die uitersten, die gaan inderdaad niet met elkaar om. Die accepteren elkaar wel in Christus. Maar niet in de dagelijkse levenspraktijk, omdat de inzichten daartoe, instellingen eigenlijk, daarvoor veel te veel verschillen, veel te ver uiteenlopen. Dus, wat Paulus zegt, geef ze over, niet schop ze eruit. Geef ze over aan Satan. Dat wil zeggen, laat ze maar dan maar zelf hun weg gaan. Maar daar moet je geen deel aan hebben. En dat is wat hij dan ook zegt. Laat ik nog even lezen dan volledig hetzelfde vers 3, waar hij zegt, doch ik, wel met het lichaam afwezend, maar aanwezig zijnde met de geest, tegenwoordig zijnde, maar dat betekent dus aanwezig zijnde met de geest, heb al reden, alsof ik tegenwoordig ware, degene die dat al zo bedreven heeft, besloten, en dan komt de tussenzin van vers 4, en dan gaat het verder in vers 5, de zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleesjes. Dus de Paulus heeft, alsof hij bij de Korintiërs aanwezig was, hij was er niet, dus er viel helemaal geen beslissing te nemen. Hij had met die man helemaal niks te maken. Maar hij was met zijn geest bij hen, met zijn gedachten bij hen, en in die zin heeft hij besloten om de zulke over te geven aan de Satan. Niet naar de Satan toe te schoppen, of in uit te leveren aan Satan, maar gewoon over te geven, los te laten. Zoals in Romeinen 1 gezegd wordt, dat God de wereld, de mensheid heeft overgegeven. Losgelaten. Overgegeven om allerlei onreinigheid gieriglijk te bedrijven, staat er. Hè? Maar losgelaten. Dat wil zeggen, hij heeft de mens vrijgelaten om zijn eigen weg te gaan. En wat Paulus hier die Korintiërs zegt, is dat ze deze man moeten loslaten. Als die man dan zo nodig moet, zal ik dan maar zeggen, hè, dat dan zo nodig moet doen zo. Nou, zegt Paulus, laat hem maar gaan dan. Ja, dat is recht tegenovergesteld aan wat gebruikelijk geacht wordt, hè. We moeten die man toch, dat moet toch veranderen en zo. En als hij dan volhardt, dan moeten we toch maatregelen treffen. Nee, zegt Paulus, helemaal geen maatregelen treffen. Die man die gaat die kant op, dan laat hem dan maar gaan als hij dat niet wil. Hij zegt, ik heb besloten om hem over te geven en we zien hem dan wel terug op de dag van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, de dag van Christus, kortom, voor de rechterstoel van Christus. Waar hij vastgesteld zal worden in de zin van dat hij behouden is, uiteraard, hè. Ondanks zijn gedrag, want zijn werken hebben hem niet gerechtvaardigd. Zijn werken doen hem ook niet verloren gaan. Maar zijn werken maken hem wel ongeschikt om in de praktijk van het leven mee om te gaan. Dat is een heel andere norm. En verder moet ik erop wijzen dat over het avondmaal, wat zal ik zeggen, de heilige communie, hier helemaal niet gesproken wordt. Dat is helemaal niet aan de orde. En gemeenschap bestaat onder gelovigen nou eenmaal niet uit de rituele maaltijd van die wij het avondmaal noemen. Ja, het maakt er wel deel van uit, maar er wordt daardoor niet bepaald. Gemeenschap bestaat erin dat we gezamenlijke interessen hebben, ons gezamenlijk met dezelfde dingen bezighouden. Dat we samenkomen en dezelfde dingen bespreken enzovoort. Bespreken dat wat ons bezighoudt. Namelijk de dingen met betrekking tot Christus uiteraard. Daaruit bestaat gemeenschap. Maar het doorgeven simpelweg van een schaal met brood, nou ja, dat is de uitdrukking van gemeenschap, maar daarom is het op zichzelf geen gemeenschap. Het is een beeld ervan, maar meer ook niet. En maar over dat beeld, dus laten we zeggen over het avondmaal, wordt hier helemaal niet gesproken. En in feite is het zo dat we in de hele schrift dus inderdaad nergens vermeld vinden dat de ene gelovige gerechtigd is om de andere gelovige te weren van het avondmaal. Dat komt absoluut niet voor. Nergens, in de hele schrift niet. Het enige wat voorkomt in de schrift is 1 Korinthe 11, dat er gezegd wordt dat ieder die eraan deel heeft zich goed moet realiseren dat de consequentie daarvan is dat hij zich ook vervolgens in de praktijk van het leven gedraagt als een lid van het lichaam van Christus. Als je dan zo nodig moet delen hebben aan het brood, hè, als je dan eens broodsdeelachtig wilt zijn, dan moet je realiseren dat dat ook consequenties heeft voor de praktijk van je leven, want dan ben je ook eens lichaamsdeelachtig. Dat is het enige wat er staat. En daarom wordt er gezegd, en ieder beproeven zichzelf. Ja, niet of je wel of niet zal deelnemen, maar of je wel of niet de gevolgtrekking, de consequenties daarvan onderhoudt. Dat is wat er staat, hoor, in 1 Korinthe. 1 Korinthe 10, er wordt domweg gezegd, weet gij niet, hè? Weet je niet dat je eens brooddeelachtig bent? Is de brood niet de uitdrukking van het feit dat we leden zijn van één lichaam? Toch? Dat staat er. Dus je gaat ervan uit dat we dat doen en hij trekt er de consequentie uit dat we ook in de praktijk van het leven vervolgens met elkaar rekening zouden houden. Als we dan leden zijn van het lichaam van Christus, dan laten we dan elkaar inderdaad dienen. Zoals het ene lid het andere lid dient, dat is het hele verhaal. Dus niet eruit zetten, integendeel. En dan keer ik maar terug tot 1 Korinthe 5, want er zit natuurlijk nog iets bijzonders in dit verhaal. Er staat namelijk, vervolgens, in vers 6, uw roem is niet goed, weet gij niet dat een weinig zuurdeesem het gehele deeg zuur maakt? Dat is dus de aanhaling van de woorden van de Heer Jezus. Een weinig zuurdeesem doorzuurt het hele deeg. Hij zegt, als je er één zo bij hebt en je gaat ermee om, dan wordt het een gewoonte. Dat betekent dat anderen dat ook maar zomaar kunnen doen. Dat is besmettelijk. En bovendien in de praktijk is het zo dat er niks zo besmettelijk is als juist ziekten. Dat wil zeggen dat het negatieve in de praktijk vaak sterker is dan het positieve. Ik zeg altijd maar zo, als je er niks aan doet, dan is het overal donker. Wordt alles zwart. Het negatieve is sterker in deze wereld dan het positieve. Daarom is de waarheid ook altijd in de minderheid. Want de leugen heeft altijd de meerderheid. De duisternis overwint altijd. Als de stroom uitvalt, is het hier donker. Als er niks gebeurt, zal ik maar zeggen, is het hier donker. En dat is altijd zo. Wanneer je de zonde introduceert, zal ik dan maar zeggen, dat breidt zich uit. Dat wordt dus een olievlek, zal ik dan maar zeggen. Een weinig zuurdeesem doorzuurt het gehele deeg. Dat is de illustratie van het beeld. Van principe, hè? Klein beetje zuurdeesem en de hele deeg doorzuurt. En een klein beetje zuur in de oven doorzuurt de hele kalkoen, weet je nog, vrouw? Ja, ik heb het wel eens meer verteld, maar ik moet er nou ineens weer aan denken. Dat ik was bezig geweest om een printboard, een gedrukte bedrading voor elektronica te maken, hè? Dat is zo'n kaartje Pettinax met koperen leidingen erop gedrukt aan de achterkant. Maar in de praktijk gebeurt dat, dat je een hele kaart koopt die helemaal bedekt is met koper. Daarna teken je er met een pen op dat wat je weg wil hebben. En de leidingen, dus de banen, de koperbanen die je wil laten zitten, die teken je dan niet af. Hè? Dus het is precies andersom. De banen teken je af, zo is het, ja. Zodat er inkt op komt, of een beschermlaag in ieder geval. En dat wat je weg wil hebben, doe je niks op. Daarna gooi je dat ding in een bak met een speciaal daarvoor bestemd soort zuur. En liefst een beetje erbij verwarmen, want dan gaat het veel sneller. Dat deed ik dus ook. Ik zette dat spul gewoon in de oven. Hè? Nou, dat ging dus heel goed. En het moet in ieder geval één dag later, maar ik dacht nog wel meer, ik dacht dat het wel 2 dagen daarna was. Toen werd de kalkoen in de oven gezet, die we voor die gelegenheid gekregen hadden. Maar, hè? Maar die was wel bedorven, ja, die bedrijf. Die zure dampen, die hingen kennelijk op een of andere manier nog in de oven. Echt alleen maar die dampen, want het stond wat keurig in de bak gestaan. Er was echt niet mee geknoeid. Is heel netjes en clean gebeurd, hè. Maar de kalkoen was bedorven. Een klein beetje zuur. En je kunt het wel schudden, heet dat. Hè? Ja, we hebben het inmiddels opgevoerd aan de vogel des hemels. Ja. Nou, want daar is het zuur deze voor bestemd. Maar goed, 1 Korinthe 5 zegt, vers 7, vervolgens, zuiver dan de oude zuur deze uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. En Paulus zegt dus dat de gemeente ongezuurd is. In de zin van opgewekt, in de zin van wedergeboren, nieuw leven ontvangen hebbend. Wel, dat nieuwe leven, dat is ongezuurd in principe. En om het beeld goed te begrijpen zegt hij, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat het ons feest houden, niet in de oude zuurdezem, nog in de zuurdezem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. En de verwijzing is naar het oud-testamentische, de oud-testamentische inzetting van het Pascha en het daaropvolgende feest van de ongezuurde broden. Het feest van de ongezuurde broden was gebaseerd op het slachten van het paaslam, wat eraan vooraf ging. En zo wordt er van ons gezegd, ons paaslam is geslacht en daarom wij zijn ongezuurd en wij vieren feest in ongezuurdheid. En dat is dan ook de reden waarom inderdaad het brood van het avondmaal ongezuurd is. Maar dat had ik niet meer hoeven zeggen waarschijnlijk. Ja, dat is een beeld van het lichaam van Christus waaraan we deel hebben. Nou, dat is ongezuurd. Dat hoef je niet alleen hieruit te halen, hieruit te concluderen. Dat kun je gewoon concluderen uit de datum waarop dat laatste avondmaal dan letterlijk gevierd werd. Namelijk op de 14e Nisan. S'avonds. En dat betekent dat er geen zuurdezem in huis was. En er zijn er ook nog enkele die zeggen, ja, maar het was op de 13e Nisan, s'avonds, om een of andere reden, om een misverstand overigens. Maar dan zeg ik weer, dan was er ook geen zuurdezem in huis, want tot vandaag aan de dag is het zo, dat op de avond van de 13e Nisan, voor zover ik weet, het zuurdezem uit de huizen van de Joden, de orthodoxe Joden althans, verwijderd wordt. Dus sowieso, het is in ieder geval ongezuurd brood geweest. Hoe het komt dat er tegenwoordig zo vaak gezuurd brood gebruikt wordt, dat weet ik niet. Daar heb ik geen enkele verklaring voor. Ik ook niet kunnen nagaan. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, het zal wel zuurdezem zijn. Dat zal ook wel, ja. Maar hoe dat nou zit, weet ik niet, hè. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben, want dat is ons onderwerp niet. Het gaat erom dat hier gewoon gezegd wordt dat wij ongezuurd zijn en dat zuurdezem moet uitgezuiverd worden. En zuurdezem blijkt dus niet alleen te zijn valse leer, maar je kunt gewoon zeggen zuurdezem, dat is zonde. En dus ook de zondaar in principe. En valse leer is natuurlijk gewoon zonde, hè? Is dat duidelijk? Of zijn er nog vragen? Ik heb een heleboel gezegd natuurlijk in een paar minuten. Dat mag wel hoor. Goed, nou dan ga ik terug naar Matteüs 13. Matteüs 13, waar gezegd werd in vers 33, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdezem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel. Deze vrouw is dan dus degene die verantwoordelijk is voor de introductie van valse leer en van zonde, zelfs van hoererij, want daar ging het over, speciaal in 1 Korinthe 5 dan. En die vrouw is dan ook niemand anders, denk ik, dan Babel, wat in Openbaring 17 genoemd wordt. Maar dat heb ik geloof ik vorige keer wel aangehaald. Hè? Hoef ik dat niet meer te doen. Openbaring 17, en daar kom ik bovendien later op terug. De vrouw, namelijk verborgenheid, namelijk het grote Babylon. De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En dat Babel een valse leer is, dat is duidelijk genoeg. Babel is immers de leer van dat de mens verbeterd moet worden door de mens. Dat de mens zijn eigen God is. Of zijn eigen god opricht, of hoe je dat maar zegt. Hè? En in Babel werden dan altijd goden opgericht. Torens of beelden. Of beesten, in Openbaring 13. Maar daar zullen we het nog over hebben. Dan staat er, die vrouw nam het zuurdeeg en verborg het in 3 maten meel. En die 3 maten meel, die worden nog maar 1 keer in de Bijbel genoemd, naar ik weet, dat is in Genesis 18. Vers 6, heb ik dat genoemd? Keurig. Ik heb het niet aangehaald. Nee, ik heb het niet opgezet. Ik heb het in de gauwigheid even genoemd natuurlijk, ja. Dat is de geschiedenis waar de Heer verschijnt aan Abraham, aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur de tent zat, toen de dag heet werd. Nou, daar kun je ook nog een preek over houden, over al wat daarin zit. Maar, daar staat er. En hij hief zijn ogen op in vers 2 en zag en ziet, daar stonden 3 mannen tegenover hem. En als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. En dit is een geliefkozen schriftplaats om de leer van de drie-eenheid te demonstreren. En terecht natuurlijk, want het punt is dat als de enige God, de God die één is, wanneer die God zich openbaart, en dat doet hij hier, dan openbaart hij zich inderdaad als 3. Precies. En daarom verschijnen hier 3 mannen aan Abraham. Eigenaardig is echter dat er later blijkbaar maar 1 over is. Ja, ja. Maar goed, daar gaat het nou ook niet om. Maar die 3 mannen verschijnen aan Abraham. En Abraham zegt, vers 6 verwijs ik naar, er staat: Abraham haastte zich naar de tent tot Sara, naar zijn vrouw dus, en hij zeide: haast u, kneed 3 maten meelbloem en maak koeken. En Abraham liep tot de runderen en nam een kalf, teder en goed, enzovoorts. En dan wordt het kalf geslacht, het gemeste kalf, zegt men dan. De 3 maten fijn meelbloem dienen hier dus als voedsel. En dus eigenlijk als offer voor de Heer, die hier inderdaad als 3 verschijnt. Dus in het algemeen kun je zeggen, het meelbloem is voor de Heer. Dat is niet zo bijzonder, want dat komt in Leviticus nog verscheidene malen voor in verband met de Levitische offers. Maar hier zijn het 3 maten meelbloem voor de 3-enige God, zal ik dan maar zeggen. En daar gaat het om. En dan ben ik weer terug in Matthäus 13, waar dan gezegd wordt dat wat voor de 3-enige God bestemd is, verzuurd wordt door de zonde, door de valse leer, kortom door de vrouw, kortom door het zuurdeesem. En wanneer gebeurt dat? Wel, gedurende de verborgenheid van het koninkrijk. En de reden daarvoor is natuurlijk ook een betrekkelijk eenvoudige. De reden is namelijk, of de mede oorzaak ervan is namelijk, dat de Heer zelf er niets aan doet. Dat wil zeggen, God heeft zich verborgen, of de Heer heeft zich verborgen, gedurende deze tegenwoordige tijd, gedurende de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Hij laat het gaan zoals het gaat, hij heeft zijn woord gegeven, en we moeten ons daarmee redden. Dat betekent niet dat het enige is wat de Heer doet. Want de Heer heeft ons natuurlijk de geest gegeven die ons in alle waarheid leidt. Maar die geesten hebben alleen ontvangen degene die in hem gelooft. Ongeloof in het algemeen. Dan is duidelijk dat de Heer zelf daar totaal niks aan doet en alles gewoon zijn gang laat gaan. Het enige wat de Heer doet, is wat hij doet in de gelovigen. En aan de andere kant zorgt hij ervoor dat hij in de gelegenheid blijft om in de toekomst alsnog zijn beloften te vervullen. Daarvoor moet hij af en toe wel wat doen. Dat is inderdaad zo. Maar daartoe wordt dat dan ook beperkt. Dat is wat de schrift zegt. De Heer verbergt zich. De Heer spreekt niet. De hemel zit dicht. Enzovoorts. En de Heer stuurt geen profeten. Stuurt geen mensen die wonderen doen. Of tekenen of wat dan ook. Om het zuurdeeg tegen te houden. Of aan de kaak te stellen. Niks van dat alles. Het enige wat de Heer doet eventueel is via zijn geest gelovigen attenderen op dat zuurdeeg, opdat het uitgezuiverd zou kunnen worden. Onder de gelovigen wel te verstaan. In de wereld niet. In de wereld heeft het gewoon zijn werking. Zijn reizende, verzurende, bedervende werking. En ik dacht dat speciaal in onze generatie heel goed is waar te nemen ook in de wereld. Nou, dat is de hele gelijkenis. Zijn er nog vragen hierover? Nee, het is ook makkelijk genoeg hoor. Hè? Goed, zullen we dan eerst gaan pauzeren? en zo zijn we dan weer terug in Matteüs 13, bij de volgende gelijkenis. Ja, bij de vijfde. Ik moet er altijd zwaar bij nadenken. Maar het is de vijfde, namelijk in vers 44, wederom. Dat wil zeggen, nou komen we bij die tweede groep van drie gelijkenissen, hè? Nummer 5, 6 en 7 namelijk. Ja, dat is de tweede groep van drie. Want we hadden er eerst één en toen de eerste groep van drie, daar samen vier. En nou dan krijgen we de tweede groep van drie, dat begint bij de vijfde dus. Knap, hè? Ja. Als het maar niet boven de 10 komt, dan lukt het nog wel. Nou, dat is de tweede groep van drie gelijkenissen. Deze groep van drie begint met wederom. In vers 44, vers 45 en vers 47, waaraan we dus zagen dat ze bij elkaar horen. En ik heb al gezegd, deze drie gelijkenissen hebben een positieve strekking in verband met de verborgenheid van het koninkrijk, zoals het duidelijk uit de inhoud blijkt. Er staat wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in de akker verborgen, welke mens gevonden hebbende verborg dien en van blijdschap over dezelve, gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Nu is zo dat ik in de eerste plaats nog moet opmerken dat deze gelijkenissen, net als de gelijkenis van het onkruid, die in de voorgaande verse staat, werden uitgesproken niet meer aan de scharen, niet meer vanaf het schip naar de oever enzovoorts, maar in het huis. Hè? Vers 36. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, hij liet ze, bij wie het, hè? Met rust gelaten. Toen nu Jezus de scharen gelaten had, ging hij naar huis en zijn discipelen kwamen tot hem zeggende, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid. En dat doet hij dan en gaat meteen verder met nog eens vier gelijkenissen te vertellen. Dus het gebeurt binnenkamers. Het is dus zo dat de dingen die daarin verteld worden, zijn de positieve dingen in verband met de verborgenheid van het koninkrijk. Maar die worden niet aan de scharen, aan de menigte gericht. Maar ze worden geuit alleen aan de gelovigen, namelijk deze discipelen. En dan staat het dus, wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in de akker verborgen. Welke mens gevonden hebben verborg dien en van blijdschap over dezelfde gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. En de gebruikelijke verklaring van de gelijkenis kan ik er wel gauw achteraan vertellen. Ik zal niet zeggen in welke literatuur je dat vinden kunt, want daar zou je van schrikken. De gebruikelijke verklaring is dan dat de schat, dat is dan dat koninkrijk wat wij beërven kunnen, wat wij krijgen kunnen. We moeten het eerst zoeken, dan vinden we die wel. Zoekt en gij zult vinden immers, hè? We moeten die zegeningen moeten zien te vinden. En dan hebben we ze nog niet, want dan zijn ze nog niet van ons. Dan is die schat nog niet van ons. Dus dan moeten we vervolgens heen gaan en verkopen alles wat we hebben. Want het zei de Heer toch ook tegen die man, van ga heen, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Hè? Zo gaat het verhaal. Dat wil zeggen, we moeten alles opgeven opdat we ooit nog eens een keer de zaligheid zouden mogen beërven. Met andere woorden, want dat is heel gemakkelijk. Met andere woorden, men leest de uitdrukking een mens en zegt dat ben ik. Of dat ben jij. Daar heb je het verhaal weer. Het begrip mens past men toe op ieder mens. Op zichzelf in de eerste plaats. Dat is nog steeds de vloek die op de mens rust sinds de zondeval van Adam, zal ik maar zeggen. Hij zondigde en hij keek naar zichzelf. En hij werd gewaar dat hij naakt was. En sindsdien kijkt de mens nog steeds naar zichzelf. Zelfs helaas vaak de gelovigen. En als ze dan het woord mens lezen, zeggen ze, dat ben ik. Nou, het is een mooi verhaal, maar dat klopt nou eenmaal niet, hè. Want een mens in deze gelijkenis is natuurlijk nog steeds de Heer Jezus zelf. Er is niks aan veranderd. En verder is het zo dat het hier gaat om een akker waarin wat gevonden wordt. Dat is ook makkelijk, want het was net gezegd, een paar versen eerder, in datzelfde huis, tot dezelfde discipelen. De akker is de wereld. Dus er is een mens die in de akker een schat vindt, die in de wereld dus een schat vindt. Nou, ik zou je vertellen, als je het koninkrijk der hemelen zoekt in de wereld, dan vind je hem niet. Dus die toepassing die ik net noemde, die verklaring, die kan helemaal niet. Sommigen zeggen die schat is Christus, dat is nog het meest positieve wat men erbij bedenken kan. En dan zeg ik weer, Christus is niet in de wereld, Christus is in de hemel. Dus als je hem in de wereld zoekt, vind je hem niet. Daar hoef je hem ook niet in te verbergen trouwens. Want dat wordt er helemaal niet verklaard, hè? Deze mens vindt namelijk de schat en verbergt hem weer. Als wij Christus gevonden hebben, verbergen we hem toch niet weer. Dat is allemaal nergens voor nodig. Maar het gaat hier om de Heer die in de wereld een schat vindt, die weliswaar niet zijn eigendom is. En daarom verbergt hij hem weer in de wereld. Hij laat het voor wat het is, staat er. Hij verborg dien, want we hebben het per slot van rekening over de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Dus hij verborg dien. En van blijdschap over dezelfde, want hij was er wel blij over, ging hij heen en verkocht al wat hij had. En hij kocht diezelfde akker. Dat wil zeggen, dat ligt nog in de toekomst, want het verhaal is natuurlijk weer niet af. Dat is steeds zo bij die gelijkenissen. Want wat er niet verteld wordt, is wat er daarna gebeurt. Hij koopt die akker en dan is de vraag, wat gebeurt er nou met die schat? Graaft hij hem ooit nog op? En wat doet hij er dan mee? Enzovoorts. Hè? Dat vertelt het verhaal niet. Want dat hoort natuurlijk weer bij de openbaring van het koninkrijk. Dat is allemaal makkelijk, hè? De enige vraag in verband met deze gelijkenis is, wat is deze schat? Wie of wat is deze schat? Nou, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Want je kunt hier helemaal, je vindt hier een schoolvoorbeeld van hoe je dan bijbelstudie moet doen, hè? Dan zoek je namelijk op welk woord voor schat hier gebruikt wordt in het Grieks. En dan neem je een concordantie op de Septuagint. Ja, dat kost je een vermogen, maar zo werkt dat. Ja, dus een concordantie neem je dan op de Griekse vertaling van het Oude Testament. Ik geloof dat het 400 gulden kost of zo, iets in die koers. Dan heb je een Duitse dan, hè? Duits-Grieks. Twee delen, super dikke. Grote joekels van boeken. En die kan niemand uit voorraad leveren, want het bestaat helemaal niet. Dat doet niemand namelijk. Hè? Maar neem je de concordantie op de Septuagint. Dan zoek je namelijk op waar dit woord, dit Griekse woord, in het Oude Testament, dat wil zeggen in de Griekse vertaling van het Oude Testament voorkomt. Dan weet je dan. Dan zoek je datzelfde vers op in het Hebreeuwse Oude Testament en kijk welk Hebreeuws woord daar dan gebruikt wordt. Of om het heel kort te zeggen, je moet erachter zien te komen van welk Hebreeuws woord dit woord, Griekse woord voor schat, de vertaling is. Dus je moet uitzoeken waar ditzelfde woord in het Oude Testament nog voorkomt. En het probleem wat ertussen zit is dat het Oude Testament natuurlijk in het Hebreeuws is en het Nieuwe is in het Grieks. En vandaar dat je de Septuagint en eventueel een concordantie op de Septuagint nodig hebt. En dan is het heel eenvoudig, dan kom je namelijk terecht in Exodus. Nee, dat acht ik niet betrouwbaar genoeg, nee. Dat is ook niet, want kijk, de Hebreeuwse Nieuwe Testamenten zijn vertaald uit het Grieks. Dat wil zeggen, die vertaling heeft in ieder geval geen functie, is in ieder geval niet geïnspireerd. En dan weet ik wel dat de Septuagint de Griekse vertaling is vanuit het Hebreeuws, die ook niet geïnspireerd is. Maar zodra de Heer zelf terminologie, woorden, begrippen gebruikt in het Grieks, die in de Septuagint gevonden worden, dan moet het duidelijk zijn dat hij die begrippen dus accepteert. Dat is een heel eenvoudig principe. De Heer gebruikte die begrippen uit de Septuagint en daarmee erkent hij ze. Dus het is inderdaad een goede manier om via de Septuagint dezelfde woorden, de identieke woorden in het Hebreeuws terug te zoeken. Maar je kunt daarbij dus geen gebruik maken van de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament. Want het is me zeer de vraag of dat goed gedaan is. In de praktijk valt dat tegen. Niet dat die vertaling zo slecht zou zijn, maar het is gewoon zo dat de meeste vertalingen helemaal niet geschikt zijn om bijbelstudie mee te doen. Wat dat betreft mogen wij ons gelukkig prijzen dat wij beschikken over de Statenvertaling. Want als we dan toch een vertaling moeten gebruiken van de Bijbel, dan is de Statenvertaling inderdaad ver en veruit de beste vertaling die ik maar ken. Nou, ik ken er niet zo geweldig veel. Maar de King James Version, de Engelse King James Version, heeft een geweldige reputatie wat dat betreft. Dat zo'n betrouwbare vertaling is, maar onze Statenvertaling is stukken beter. Ja. Nou, daar gaan we dus, hè. Exodus 13, zei ik dat? Oh, dat zei ik niet. Juist, ik moest ook zeggen, Exodus 19. Dus ik zat al aardig in de buurt. Dan zegt de Heer in vers 3. Er staat er, en Mozes klom op tot God en de Heer riep tot hem van de berg zeggende, aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn, en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. En dus het aardige is dat hier dus gezegd wordt door de Heer tot Israël, dat als ze zijn stem zullen gehoorzamen, kortom, als ze zijn verbond zouden houden, dus er wordt precies verteld wat dat betekent, hè? Ze zijn verbond zouden houden, dan zouden ze zijn eigendom zijn uit alle volken, dus van al de volken zouden zij speciaal zijn eigendom zijn, want de ganse aarde is mijn, zo van Israël is een speciaal eigendom van tussen de andere volken, want alle volken zijn van de Heer, hoor. Dat staat er toch, want de ganse aarde is mijn. Maar er is één volk in bijzonder wat speciaal voor de Heer bestemd is. In de vertaling komt dat niet zo uitdrukkelijk naar voren. Maar dat woord mijn eigendom, moet in feite zijn mijn schat. Mijn segula. Dat is het woord waar het om gaat. Segula. S apostrof of S eetje, mag ook. En dan gula. Segula. En het is vertaald met mijn eigendom. Maar het heeft echt de betekenis van een schat. Een persoonlijk, laat ik het dan meteen vlug zeggen, het woord wordt gebruikt voor het persoonlijke vermogen van de koning. Het persoonlijke bezit, de schat van de koning. En je weet, een koning hoort een schat te hebben, dat weet u toch? Ik ben een beetje slecht thuis in de vaderlandse geschiedenis, maar ik weet wel dat ze ooit eens een keer de prinsen van Oranje gepromoveerd hebben tot koning. He? Ja, ja. En toen, ik weet niet meer wie het was namelijk, dus ik ben daar heel slecht in, maar dat weten jullie al, ik ben overal slecht in. Maar wat ik onthouden heb, want dat spreekt tot de verbeelding, is dat die man, die had helemaal geen geld, want die hadden zijn voorouders in de 80-jarige oorlog allemaal opgemaakt of zo. He? Toen waren tot er geen geld meer was en dus ook geen Zwitsers meer. Ik weet er nog iets van, hè? Nou. Maar toen hebben ze op een of andere wijze hier in Nederland ervoor gezorgd dat ons koningshuis beter in de slappe was kwam te zitten. Dat beschermt ook beter tegen roest en zo. Maar dat is echt zo. Men heeft op een of andere manier gezorgd dat ons koningshuis een vermogen, een schat, zich verwierf. Hoe dat precies gegaan is, weet ik niet. Daar heb ik trouwens toch geen verstand van. Maar het is wel gebeurd, want men wist toen nog van een koningshuis een bezit behoort te hebben. Tegenwoordig is men daar niet meer zo zeker van, heb ik begrepen. En doet men er alles aan om dat weer terug te draaien. Maar dat valt natuurlijk niet mee. Maar in de Bijbel speelt dat een rol. Een koning hoort een eigen vermogen te hebben. Hij heeft een eigen schat. En dat woord wordt hier gebruikt en is vertaald met mijn eigendom. Maar eigendom niet in de zin van mijn bezit zomaar, zoals iedereen bezittingen heeft, maar mijn eigen bezit. Mijn eigen speciale bezit. Heel speciaal het persoonlijk bezit van de koning. Het principe blijft dat het hele koninkrijk het eigendom is van de koning. Maar daarbovenuit krijgen we dan het helemaal het particuliere bezit van de persoon van de koning. Je zou zo kunnen zeggen, je hebt het bezit wat de koning toekomt op grond van het feit dat hij koning is. Maar je hebt dan ook nog het speciale bezit van de persoon van de koning, zal ik dan maar zeggen. Dat is de gedachte. Want iemand kan natuurlijk ook een schat hebben terwijl hij geen koning is. Hè? Het gaat om dus een persoonlijk vermogen. Even los van de functie, hoger dan de functie, namelijk gewoon als persoon. Dat is de betekenis, dat zullen we ook zo zien. Maar waar het nou om gaat, is dat hier dus gewoon gezegd wordt dat Israël het eigendom van de Heer zou zijn. De schat zou zijn van de Heer. En dat wordt gezegd in één adem met, want de ganse aarde is mij. Nou, dat is precies dezelfde terminologie als in Matthäus 13. Want er wordt gesproken over de ganse aarde, namelijk de akker. De akker is de wereld. Maar uit die akker, uit die ganse aarde, is één ding speciaal voor de Heer bestemd. Nou, in Matthäus 13 gaat het dan niet over de akker, maar in Matthäus 13 gaat het niet over de wereld, maar over een akker. En zoals uit de wereld één volk genomen wordt, zo wordt uit de akker één ding uit de grond gehaald. Namelijk dat persoonlijke bezit voor de koning. Dat is de bedoeling. En dat dat slaat op Israël, dat blijkt ook op een andere wijze heel bijzonder. Vooral ook hier. Er staat namelijk in vers 1 van dit hoofdstuk, Exodus 19. In de derde maand na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypte. Tenzelfde dagen. Dat wil zeggen helemaal precies in het begin van de derde maand. Op de eerste dag van de derde maand is de betekenis dus. Maar het gaat om de derde maand. Men trok uit Egypte, maar op de derde... Nou, maand mag ik nou wel weglaten, misschien langzamerhand. Hè? Maar op de derde zegt de Heer, gij zult mijn eigendom zijn. Nou, en dan neem ik even, voor de kenners onder u, neem ik even een sprong naar Hosea. Hè? Waar tot Israël gezegd werd dat ze zijn Gods eigendom waren, Gods eigen volk, namelijk Ami, mijn volk, zegt de Heer. Daarna zegt de Heer, nou zijn ze niet meer mijn volk, lo Ami. Maar ze zullen alsnog weer Ami genoemd worden. Ze zullen alsnog weer Gods volk worden, Gods eigendom worden. Maar zegt Hosea 6 dan, dat gebeurt op de derde dag. Op de derde. Nou, daar zitten we helemaal midden in de verborgenheid van het koninkrijk. Bovendien, Hosea, die profetie van Hosea die ik aanhaal, is een verborgen profetie. Om de eenvoudige reden dat het gaat om de typologische betekenis van het leven, de geschiedenis van Hosea en zijn vrouw. Daarom spreekt het ook inderdaad, het is puur een gelijkenis eigenlijk. Hè? Daarom spreekt het over de verborgenheden van het koninkrijk. En daarbij is duidelijk dat op de derde dag Israël levend gemaakt zal worden, zo staat het er. Oftewel dat op de derde dag uiteindelijk de schat uit de akker zal komen. Dat de derde, op een derde hier, dus een derde maand gezegd wordt, Israël is mijn eigendom enzovoorts. En dat klopt precies natuurlijk, want op die derde, wanneer die derde komt, dan wordt de verborgenheid Gods vervuld. Dat wil zeggen, dan is de verborgenheid van het koninkrijk voorbij en dan zal het koninkrijk openbaar worden. Maar op de eerste dag gaat Israël uit Egypte en op de derde wordt gezegd, ze zullen mijn eigendom zijn. En er zit dus een vertraging tussen, van 1 naar 3. Nou, diezelfde vertraging die vind je in Matthäus 13, want daar krijg je dat die mens die daar genoemd wordt, die vindt die schat in die akker. Maar hij stopt hem erin terug en hij verwerft zich die akker en pas later komt hij dan blijkbaar terug en koopt de akker. En daarmee de schat. Dat is de strekking natuurlijk, de akker en de schat. En dat is wat de Heer ook doet, hij vond de schat. Hij verborg hem weer. En hij komt straks in de toekomst alsnog terug, nadat hij inderdaad de hele aarde zich verworven heeft, komt hij alsnog terug om de schat eruit te halen. Maar nogmaals, dat is niet de verborgenheid van het koninkrijk, dat laatste is immers de openbaring van het koninkrijk. He? Nou, dat is precies waar het om gaat, want de Heer vond Israël. En we praten nu over de verborgenheid van het koninkrijk. En dus moet ik zeggen, de Heer vond Israël in der tijd. Nou, laten we zeggen, vanaf de intocht in Jeruzalem, zo'n beetje die periode, daar begon de verborgenheid van het koninkrijk. Of moet ik hem dan nog iets verder naar voren trekken deze keer, omdat de koning van het koninkrijk wat gepredikt werd in principe aanwezig was? Moet ik beginnen bij Johannes de Doper dan, die het koninkrijk predikte. Een koninkrijk wat nog niet geopenbaard was en dus verborgen was. Het kon ook nog niet geopenbaard worden, dat weet ik wel. Maar in ieder geval was het nog verborgen. En wat er gebeurt is dat de Heer onderkent dat zijn volk is. Hij kwam tot het zijne. Het was zijn volk. Het was zijn schat. Immers. Johannes 1. Maar wat hij doet is Israël verbergen in de wereld. Dat is vervolgens gebeurd. Hij heeft Israël ook terzijde gesteld, van de schat niks te vinden, in heel de wereld niet. Toch? Nou, je kunt er wat vinden, maar niet de schat, bedoel ik maar. Maar wat er gebeurd is dat de mens uit Matthäus 13 is heen gegaan. Hij heeft alles verkocht wat hij had. Hij heeft al zijn bezittingen opgegeven. Hij is weggegaan hier. Hij heeft zijn aardse rechten en bezittingen afgelegd. Hij is uitgegaan buiten de legerplaats. Hij heeft smaadheid gedragen en hij draagt dat nog. Maar hij heeft wel degelijk deze akker, deze wereld gekocht. En als hij dan straks terugkomt, is het eerste wat hij doet ook die schat uit de akker opgraven. Uiteraard. Dat zegt hij ook. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Ja, dat is een woordspeling. Maar dat zit er wel achter natuurlijk. De schat is begraven en de schat wordt opgegraven weer. Het eigenaardige is trouwens dat het begrip verbergen en begraven in de Bijbel synoniem is. Met name in het Nieuwe Testament en speciaal in Matteüs. Ik weet niet of ik het nou in één keer goed zeg, maar in één van beide of in allebei, de gelijkenis van de talenten en de gelijkenis van de ponden, wordt gezegd dat diegene die ene had, die begroef zijn talent, geloof ik, hè, in de aarde. Hij verborg het. Maar het blijkt dat hij het begroef. Want het is hetzelfde. Verbergen is begraven. Dus verbergen heeft iets met dood te maken. Ik heb dat al eerder naar voren gebracht, dat beginsel. Hè? We hebben in de tijd vastgesteld dat God zich verbergt voor de wereld en dus inderdaad voor de wereld dood is. Maar aan de andere kant, dat de wereld zich verbergt voor God en dat dus de wereld voor God dood is. In zonden en misdaden enzovoort, dat is allemaal waar. En God heeft Israël verborgen. We hebben die schriftplaatsen aangehaald, het Oude Testament, dat de Heer zich zou verbergen voor Israël. En dat betekent dat Israël inderdaad begraven werd. Het wordt beschouwd als dood. En als de Heer zich straks niet meer verbergt, dan zal hij hen uit hun graven doen opkomen. Zie, verbergen en begraven is dus synoniem. Dat wil zeggen, het heeft met dood te maken. Nou, dan ga ik maar gewoon verder. Dit was Exodus 19. Het wordt herhaald, dat wil zeggen het woord segula, de schat, wordt weer genoemd in Deuteronomium 7, vers 6 Want gij zijt een heilig volk voor de Heer uw God. U heeft de Heer uw God verkoren dat gij hem tot een volk des eigendoms zou het zijn uit alle volken. Een volk des eigendoms, dat betekent dus een volk, namelijk een eigendom. Ik heb dat principe wel eens meer uitgelegd van die genitivus, hè, die tweede naamval. Een volk, namelijk een eigendom, of gewoon een volk, namelijk een segula, een volk, namelijk een schat. Namelijk het persoonlijke bezit van de koning. U heeft de Heer uw God uitverkoren dat ge hem tot een persoonlijk bezit als volk zoudt zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. Je hebt dezelfde gedachtegang. Je hebt de hele aardbodem, het eigendom van de Heer. Je hebt de hele akker, maar in de akker is die schat die de Heer zich verkoren heeft. Dat is voor de Heer bestemd, dat is zijn persoonlijke bezitting. Dat wordt herhaald uiteraard nog enige malen. We gaan naar hoofdstuk 14 van Deuteronomium vers 2. Want gij zijt een heilig volk, de Heer uw God, en u heeft de Heere verkoren om hem tot een volk des eigendoms te zijn uit al de volken die op de aardbodem zijn. Gij zult geen gruwel eten. En een gruwel is dat wat met afgoderij te maken heeft, hè? En in dit geval dus met, zijn we weer terug in Korinthe. Vlees wat aan de afgoden geofferd is bijvoorbeeld, hè? Maar het is Gods eigen schat. Dan gaan we naar 26, vers 18. En de Heere heeft u heden doen zeggen dat gij hem tot een volk des eigendoms zult zijn. Een volk, namelijk een segula. Gelijk als u gesproken heeft en dat gij al zijn geboden zult houden. Opdat hij u al zo boven al de volken die hij gemaakt heeft hoog zette. Krijg je precies de betekenis dus, hè? Tot lof en tot de naam en tot heerlijkheid. En opdat gij een heilig volk zijt, de Heere uw God, gelijk als hij gesproken heeft. Dus Israël verheven boven de andere volken. De andere volken zijn ook des Heeren, zijn ook het eigendom van de Heer uiteraard. Maar Israël in het bijzonder als zijn persoonlijke bezitting. Dat wordt nogmaals gezegd in Psalm 135. En dan krijg je meteen alle plaatsen dus waar het woord segula in de Bijbel voorkomt. Psalm 135, vers 4. Want de Heere heeft zich Jacob verkoren, Israël tot zijn schat, tot zijn eigendom. Dat is aardig, hè? De Heer heeft Jacob verkoren. Jacob is de naam van de mens, de oude mens, zal ik maar zeggen. Israël tot zijn eigendom en Israël is de naam van de nieuwe mens. De bekeerde Jacob. De Heer heeft zich Jacob verkoren, Israël tot zijn eigendom. Dat is net zoiets als, er is een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. Het ging naar Jacob, maar zodra het aangenomen werd, bleek het bij Israël te zijn. Hè? Ja, nou, dat is dus de herhaling. Dan krijgen we het nog een keer in Maleachi 3, vers 17. Maleachi 3, vers 17. En zij zullen, zegt de Heere der Heerscharen, te dien dagen die ik gemaakt heb, mij een eigendom zijn. Welke dag is dat? En hoe heet die? Des Heren. Natuurlijk, ja. De dag des Heren waarop Israël weer zijn eigendom zou zijn. Want wanneer begint de dag des Heren? Even een kleine vingeroefening terzijde. Wanneer begint de dag des Heren? Direct bij de bekering van Israël. Ja, als Israël de Heer aanroept, dan zal hij verschijnen. Dan zal de zon verduisterd worden, de maan zal er schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. En dat is precies na de verdrukking van die dagen. Het is het moment waarop de dag des Heren begint, volgens Joël 2. Dus de dag des Heren begint bij de wedergeboorte, zal ik maar zeggen, of eigenlijk bij de bekering van Israël. Ja, dat is het nou. Te dien dagen, die ik maken zal. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, hè? De dag des Heren. Nou, dat waren ze. Alleen, dus, ik heb er nou twee overgeslagen uit het Oude Testament. Twee plaatsen waar Segula nog genoemd wordt. Dat is in de eerste plaats 1 Kronieke. En dan zie je pas wat de directe letterlijke betekenis is. Want ik heb het nu wel omschreven. Waar die omschrijving die stamt uit 1 Kronieke 29... Vers 3, waar gesproken wordt over wat David heeft bijgedragen tot de bouw van de tempel. En dan staat er in vers 3, en daartoe uit mijn welgevallen tot het huis mijn schots, dat wil zeggen tot de bouw van de tempel, geef ik het bijzonder goud en zilver dat ik heb. Tot het huis mijn schots daarboven, behalve al wat ik ten huize des huizes om bereid heb. En dat is heel gek, maar die hele uitdrukking, het bijzonder goud en zilver, dat is segula. Ja, ik snap het ook niet, maar het is zo. Segula, het bijzonder goud en zilver. Misschien zou ik het nog eens na moeten zoeken als ik erover nadenk. Misschien is alleen het bijzonder maar de vertaling van segula. Maar dat verandert dus aan de werkelijke betekenis niks. Het is alleen interessant voor taalstudie natuurlijk. Maar het gaat dus om het bijzondere goud en zilver. De bijzondere schat. Niet gewoon maar goud en zilver, maar het bijzondere goud en zilver. Als je nou vers 2 leest, er staat, ik heb nu uit al mijn kracht bereid tot het huis mijn schots, goud tot gouden en zilver tot zilver en koper tot koper, ijzer tot ijzer en hout tot houten werken enzovoorts. Dat wil zeggen, hij heeft goud gegeven, zilver en koper en noem maar op. Maar hier wordt apart vermeld het bijzonder goud en zilver, namelijk puur zijn privébezittingen. Dus niet de staatsschatkist, maar puur privé. En datzelfde, iets dergelijks vinden we dan nog in het boek Prediker. Salomo, de man die dus werkelijk de tempel bouwde. Prediker 2 vers 8. Weet je wel, dat is die man die alles onderzocht onder de zon. moeten zonnige dagen geweest zijn toen. En die zegt, het is allemaal ijdelheid der ijdelheden, de kwelling des geestes. Of als je een nieuwe vertaling leest, het is het najagen van wind. Dat is ook zo'n mooie term, hè? Maar dan staat er in vers 8 van prediker 2, ik vergaderde mij ook zilver en goud en kleinoden der koningen en der landschappen. Ik bestelde mij zangers en zangeressen en wellustigheden der mensenkinderen, om het dan netjes te zeggen. Snarenspel, ja, allerlei snarenspel. Ik praat er maar gauw overheen. Snarenspel, ja, allerlei snarenspel. Nou. Ja. Maar daar krijgen we daar kleinoden der koningen. En daar hebben we hem weer, hè? Kleinoden der koningen. Dat kleinode, dat is dus weer de segula. Speciale bezit van koningen. En dan heb je precies alle schriftplaatsen gehad. Eén man in verband met David, die een type is van Christus bij de openbaring van zijn koninkrijk. Eén keer in verband met Salomo, die eveneens een type is van Christus in de openbaring van zijn koninkrijk. Alleen in een wat latere positie van het koninkrijk natuurlijk. Hè? Maar beide in verband met de koninkrijk en waar het om gaat is dat beeld van het persoonlijk bezit van David, zowel als Salomo, wordt toegepast op Israël. Het persoonlijke bezit van de koning, namelijk van Christus. En de mens uit Matteüs 13 is dan ook Christus. De mens vond de schat in de wereld en hij begroef hem. En wat er dan ook uitdrukkelijk gezegd is, in Ezechiël 37 bijvoorbeeld heb ik hier voor me, is dat er uitgebreid gesproken wordt over, ik zal u uit uw graven doen opkomen. Ik heb hier Ezechiël 37 voor me liggen, vers 12. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal u lieden uit uw graven doen opkomen, o Ami. Ja, o mijn volk, hè? Dat staat er. O Ami. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Ami, mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in het land zetten en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken heb. Waarmee je maar weer ziet dat het beeld van die schat die opgegraven moet worden helemaal opgaat. Maar bovendien dat hier ook uitdrukkelijk gesteld wordt dat de Heer eerst zijn geest zal geven in Israël en dat hij hen daarna pas in het land zal zetten. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in het land zetten. Dat is de normale volgorde. Hetzelfde principe vinden we trouwens in wezen ook in Deuteronomium, helemaal al in de boeken van Mozes. Denk aan Deuteronomium 30 bijvoorbeeld. Deuteronomium 30. Het gedeelte wat we al een keer aangehaald hebben in verband met 29 vers 29, waar gesproken werd over de verborgene dingen die voor de Heer onze God zijn. En dus ook de verborgen schat in de akker die voor de Heer onze God is. Dat zal worden, jazeker. Maar dan staat er in vers 30, voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder al de volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren, dat is het eerste, tot de Heere. Dat wil zeggen, ze zullen zich omkeren tot Jehovah. Want al wie de naam van Jehovah aanroept, die zal zalig worden. Nou ja, dat is Joël 2 dan. Maar het staat hier ook zo, gij zult u bekeren tot de Heere, uw God, en zijner stem gehoorzaam zijn. Nou, we hebben net al gelezen dat ze dan Gods eigen schat zouden zijn, Gods persoonlijke bezit.
Goedendag.
Ik kan er niks aan doen. Is het bekend wie er in de weg staat?
De sleutel van de deur.
De sleutel van de deur, hier?
Ja. Nou, ik weet niet. Bij wie moet dan weten?
Hebben wij een sleutel? Nee, hè?
Maar
je moet dan weten, ik weet het niet. Ja, er zit hier altijd een man in, achter het loket. De man achter het loket. Dat is die man die zegeltjes verkoopt, weet
ik. Ja, precies. Dat is het
niet. Is hij er niet?
Nee.
Je moet door het raam naar buiten zeker, hè?
Prima.
Nou, dat is een leuke grap natuurlijk. Nu zitten we toch in de gevangenis, hè? Oh ja, ja, jawel, dat kan wel. Nou, gij zult u bekeren tot de Heer en gij zult zijn stem gehoorzaam zijn. We hebben net gelezen dat dat inhoudt dat zij dan zijn persoonlijk bezit zullen zijn. En dan staat er: naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dat wil zeggen, dat slaat op het hele volk. Dat is ook al hier duidelijk. En dan staat er: en de Heer uw God zal uw gevangenis wenden. Hij zal ook een keer brengen in hun gevangenis. Zij bekeren zich tot de Heer en de Heer zal hun gevangenis wenden. En gevangenis en dodenrijk en dood en begraven zijn enzovoort zijn overeenkomsten begrippen, hè? Analogieën. En dan staat er: hij zal zich uwer ontfermen, Rugama, Hosea. Even een paar trefwoorden tussendoor, hè? En hij zal, en dan staat er letterlijk: en hij zal wederkeren en u vergaderen. En de vertalers hebben het als een hendiadis opgevat. Maar dat kan niet, want er staat maar één keer u. Hij zal u weder vergaderen, maar hij zal wederkeren en u vergaderen. Het punt is dat de Heer zelf terug zal komen. En dat hij dat dus in Deuteronomium al gezegd heeft. Dat betekent dat de definitieve verzameling van Israël zou plaatsvinden niet bij de komst van de Messias, maar bij de wederkomst van de Messias. Staat hier echt hoor. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heere uw God verstrooid had. En er zijn er twee vragen. Van waar verzamelt hij hen en waar verzamelt hij hen? Dat wil zeggen, waar komen ze vandaan en waar gaan ze naartoe? En daar staat er, in die volgorde: al waren u verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heere uw God vergaderen. En vandaar zal hij u nemen. Dat wil zeggen, ze worden vergaderd, verzameld uit de hele wereld. He? En dan staat er, vers 5, en de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten en hij zal u weldoen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En het punt is dus dat hij ze eerst vergadert en dat hij ze dan pas in het land brengt. Dat betekent dat inderdaad het punt, de plaats waar ze vergaderd worden, inderdaad niet Palestina is, maar buiten Palestina. Namelijk in Petra, ja, in de woestijn. Hij zal hen tezamen zetten als schapen van Bosra, in de woestijn van Edom. En zeggen de commentatoren, daar moeten de twee plaatsen Bosra geweest zijn. Want de enige plaats die ze kennen, er kunnen geen schapen grazen enzovoorts. Hè? Dat komt dan niet uit. Zeggen ze, dus er moet nog een andere plaats Bosra geweest zijn waar ze wel schapen kunnen leven. Maar ze hebben er niks van begrepen natuurlijk. Ja, we hebben twee plaatsen Bosra. Maar dat is helemaal geen probleem. Er is maar één plaats Bosra, dat is een woestijn. Daar kunnen schapen misschien niet leven, maar Israël wel. En aangezien Israël de kudde is, kunnen er dus toch schapen leven. In Petra en om. En ik denk, nou ongetwijfeld zou ik bijna zeggen, maar soms heb ik een klein beetje twijfel, omdat ik het niet zeker weet, maar ik heb de indruk inderdaad dat ze daar gevoed worden door het manna. Hè? Ze daar een plaats hebben, haar van God bereid, al waar zij hen zullen voeden enzovoorts. En dat zal wel het manna zijn, want het beeld wat in geestelijke zin voor ons vandaag opgaat, wij die nu in de woestijn zijn en naar huis vergaderd zullen worden, hetzelfde beeld gaat straks op voor Israël in de verborgenheid. Namelijk, zij zullen verzameld worden in Petra en gevoed worden door het manna. Maar dan letterlijk manna uiteraard, zowel als het geestelijke. En vandaar verzameld worden vanuit Bosra, verzameld worden naar Palestina, precies zoals het zo staat in Micha. Moet dat nog opzoeken? Moet Micha nog opzoeken? Ja? Micha hoofdstuk 2. Micha 2, vers 12. Waar Daar staat, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. U ziet dat het niet om een geestelijke verzameling gaat, maar om een letterlijke verzameling. Vandaar dat de naam Jacob ook inderdaad vermeld wordt. Zodat je er niet bent met het slechts op de gemeente van toepassing te brengen. Dat kun je met Israël nog wel eens doen, maar dat kun je met Jacob sowieso niet meer. Hè? Er staat, ik zal u, o Jacob, dat is dus het letterlijke volk, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel verzamelen, vergaderen. En het overblijfsel van Israël is altijd het gelovig overblijfsel, wat ook vele malen in dit boek genoemd wordt. Ik kijk op de bladzijde ernaast en er staat in vers 7 bijvoorbeeld van hoofdstuk 4. En ik zal haar die hinkende was maken tot een overblijfsel. En ik zie bijvoorbeeld vers 6 van hoofdstuk 5. Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken. En vers 7. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heiden in het midden van vele volken. Enzovoorts. Hier wordt gesproken over wat er gebeurt met het overblijfsel, het gelovig overblijfsel van Israël. En dan staat er dus nog even terug naar 2 vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Dat wil zeggen als schapen te Bosra. En zoals gezegd, men kent slechts een Bosra in de woestijn. En zegt dus, er moet nog een andere Bosra zijn waar ergens grazige weiden zijn of zo. Dat zal dus wel verder in het noorden gelegen hebben. En dat Bosra staat dan ook meestal op de kaart. Ja, je blijft lachen hoor. Nou, en dan staat er, als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Dus ze zeggen, er moet in Bosra veel gras geweest zijn, want dit was een grote kudde. Huh? En dat is natuurlijk helemaal knudde. Want het gaat om het Bosra in de woestijn, in Edom. Want men komt dan van Edom, van Bosra. En dat gaat het volgende vers over. Er staat, de doorbreker. Degene op wie de breuk was, letterlijk staat er gewoon Peres. Weet je wel, op u is de breuken, uit Genesis 38. Peres, degene die brak, degene die het koninkrijk verdeelde, degene die de tijdrekening zelf verdeelde, degene die de geboorte, de komst van de Messias brak, onderbrak dus. Hè? Weet je wel, die tweeling in Genesis, nou, niet verder over praten, hè? Want dan wordt het veel te moeilijk. Maar de doorbreker, Peres. In het Grieks kennen we hem ook hoor, dan heet hij Perseus. En dan staat hij ook aan de sterrenhemel, maar het is precies dezelfde. Peres, de doorbreker, zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken. En door de poort gaan. Dat wil zeggen, de poort moet blijkbaar opengebroken worden. Ja, dat klopt, want die poort is dichtgemetseld. Maar dat wisten jullie toch al? Nou, hè? Nou, zoek het maar eens uit. Ik ben het huiswerk opgegeven, merk je dat niet? Ze zullen doorbreken, door de poort gaan, door dezelfde uittrekken en hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de heren in hun spits. Dat wil zeggen de doorbreker, namelijk de koning, namelijk de heren, die drie namen worden alle drie genoemd hier, zullen voor de kudde uitgaan en we kunnen er aan toevoegen, de goede herder dus. Hè? Met zijn kudde schapen, met alle 100, en mocht er een achterblijven, nou dat, nou ja, dat is niet zo leuk, maar die wordt er weer bij gesleept. Want de hele kudde, het ganse overblijfsel van Israël, alle 100 gaan het koninkrijk in. Want 100 gaat altijd het koninkrijk in, dat heb ik ook al eens uitgelegd, maar ik weet niet meer aan wie allemaal. Hè? Hier ook wel eens, hè? Zie, dan, oh ja, dan weet ik het weer, van die, over het oog van de naald ging dat, hè? En de kamelen door de woestijn, inderdaad. Nou, dat is dus wat hier verteld wordt, waarbij het gaat om dat wat verborgen was. Want men was verborgen in Bosra, in Petra, in de rotspleten, in de graven, in de muur. Ik heb het laatst op de televisie gezien, het was al van een videoband, maar schitterend. Maar uit diezelfde graven waarin ze verborgen zullen zijn, zullen ze opgebracht worden en zullen verzameld worden. Die plek, maar uit die plek zullen ze optrekken naar Palestina, want de Heer zal hen terug in hun land zetten. Maar nogmaals, dat is de openbaring van het koninkrijk. En dat vind je dus niet in de gelijkenis van de schat in de akker. Nou, daar moet ik het vanavond in ieder geval bij laten. En dan komen we volgende keer bij de parel terecht. Dat wordt wel makkelijk nou, hè? Langzamerhand. We zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, voor de rijkdom die u ons geschonken hebt in uw woord en voor het geestelijk voedsel wat we daarin mogen vinden. We danken u dat dat woord onvergankelijk is en eeuwig en dat we daardoor eeuwig leven hebben ontvangen, wat ook voor de eeuwigheid onderhouden wordt. We danken u, Vader, dat we deze avond ook mochten besteden in deze dingen. Dat we mochten zoeken de dingen die boven zijn. Dat we mochten zoeken de dingen waarmee u bezig bent. De dingen van dit verborgen koninkrijk waarvan wij deel uitmaken. Wij danken u, Vader, dat ons leven bij u verborgen is. Dat we deel hebben aan geestelijke zegeningen die onvergankelijk zijn. En dat we daarop mogen vertrouwen. En dan weten wij dat onze tijd hier beperkt is. Maar we mogen als echte gelovigen uitzien tot over de dood, over het graf heen. En mogen zien op een andere wereld. We danken u dat wij mogen zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die een weinig minder gemaakt was dan de engelen, maar die nu gezeten is aan de rechterhand Gods en regeert in genade. We danken u, Vader, dat we daaronder staan, onder de heerschappij van de genade. Dat we volkomen zalig gemaakt worden door onze hoge priester, die weliswaar gezet is buiten de legerplaats, maar gezeten is...